de naam des Heren, Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 103. En daarvan de eerste drie versen. Psalm 103, de eerste drie versen.
Thank you.
nog veel bewoord. En wel in de tweede zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente Korinthe. En daarvan het 7e hoofdstuk nog vooraf. De 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 7. Terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. En geef ons plaats, wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven, wij hebben bij niemand ons voordeel gezocht. En ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. Ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u, ik heb veel roem over u, ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben zeer overvloedig van blijdschap in al onze verdrukking. Want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad, maar wij waren in alles verdrukt, en van buiten strijd en van binnen vrees. Doch God, die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest, als hij ons verhaalde uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet. Hoewel het mij berouwd heeft, want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd u bedroefd heeft. En nu verblijd ik mij niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen denkt schade van ons geleden hebt, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid, maar de droefheid der wereld werkt de dood. Want zie ditzelfde, dat gij naar God zijt bedroefd geworden, hoe grote naastigheid heeft het in u gevrocht. Ja, verantwoording, ja, onlust, ja, vrees, ja, verlangen, ja, ijver, ja, wraak, in alles hebt gij uzelf bewezen rein te zijn in deze zaak. Hoewel ik dan aan u geschreven heb, dat is niet om dienstwil die onrecht gedaan had, nog om dienstwil die onrecht gedaan was, maar opdat onze vlijtigheid voor u bij u openbaar zou worden in de tegenwoordigheid Gods. En daarom zijn wij vertroost geworden over uw vertroosting en zijn nog overvloediger verblijd geworden over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest van u allen verkwikt is geworden. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb, zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid tot u gesproken hebben, alzo is ook onze roem, dien ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloediger jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt, hoe gij hem met vrees en beven hebt ontvangen. En ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is dit ook weer een woord van vermaning en ook van geweldige vertroosting. En voor degene die nooit een ander juk zullen aangaan met de ongelovigen. En de godsdienst, de valse godsdienst van Christus en de Belial en verre van hun werp. En daartegen getuigen. Want die hebben de belofte. Die hebben de beloften. Gelijk ook hier geschreven is. De belofte des vaders. En des zoons. En des heilige geestes. Het welk een geweldige zielenvertroosting is. Een bovennatuurlijke vertroosting. En die troost is op de aarde niet te vinden. Maar komt uit en komt van de Vader der lichten, in wie geen schaduw nog omkering is. Lieve Heere, mocht Gij ons ook deze uren sterken in het allerheiligste geloof, want daar wij nog zwakker zijn dan zwak en de sterkste is enkel ijdelheid, maar dat wij mochten roemen in die zwakheid des vleeses, opdat de sterkte zij Godes en niet des mensen. O Heere, mocht ook dit woord door de apostel gesproken bij de inspiratie des Heilige Geestes ons optrekken, ons doen ontwaken. En Gij zegt het: ontwaak Gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En mocht ook de kleine kinderen, ja, het nieuwe leven in de moederschoot daarin delen. Want Gij zegt: ze zullen alle van God geleerd zijn, zowel de kleine als de grote. Heere, deze wereld gaat voorbij, Gij hebt het ons voorzegd. Gij gaat sneller voorbij, omdat Gij sneller komt. Zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. Dat ons werk, hetgeen ons werk niet is, in God, in u gedaan zou mogen zijn. En dat we daarvan verzegeld en verzekerd zouden worden door de getuigenis des Heilige Geestes. Dat inwendig getuigenis dat de wereld niet kent. En alles zogenaamd verstandelijk beoordeeld en ook veroordeeld aangaande Christus en zijn en God en zijn gezalfde koning. Heere, Gij mocht het ons leren om in die waarachtige wedergeboorte de geest te ontvangen die ons in alle waarheid zal leiden. Omdat het ook deze uren mag zijn dat we zullen opluisteren de woorden Gods en het herkauwen zullen gelijk de reine dieren des velds. Want het is zo, als we het uitwendig wel proeven en smaken, maar niet herkauwen, we zullen het al deze avond vergeten zijn. We zullen het al deze avond ons niet meer herinneren. Want een mens neemt alles tot zich, behalve de woorden Gods. Heere, Gij mocht het in deze uren, die aanwezigheid van uw lieve geest, die vrijheid die in Christus is, want waar de geest is, daar is vrijheid. En dat is de enige ware vrijheid die we aan deze zijde van het graf kunnen ontvangen en ook moeten ontvangen, want straks zal er eeuwige gebondenheid zijn voor degene die die vrijheid van Christus niet hebben willen ontvangen. En die vrijheid is gelegen in zijn koningschap, in zijn priesterschap en in zijn profeetschap. O, mocht Gij het drievuldige ambt van Christus ons verklaren en vanuit de toepassing des harten doen kennen. Dat is het eeuwige leven, u te kennen en zijn Zoon Jezus Christus. Heere, dat het ook door de kleinste onder ons gekend mag worden, want Gij maakt alleen die kennis bekend aan uw kinderen. En als we niet worden gelijk in kinderken, dan zullen we het Koninkrijk Gods niet kunnen beërven. O, Gij mocht uw kerk wereldwijd gedenken en ook sterk in het allerheiligst geloof, want uw kerk is een wereldwijde kerk. Heere, Gij mocht de bedroefde om der bijeenkomst wil vergaderen. En daarvan zijt Gij het hoofd van die bedroefde kerk, van die bedroefde om der bijeenkomst wil. Want het is zo alles afvallig geworden in onze dagen, dat er geen getrouwheid meer is. Er is geen getrouwheid meer. Men leeft voort in die verbreking van Jozef. En men kent de wortels niet eens, omdat we maar leven over die zondeval die wij veroorzaakt hebben al in het paradijs. Heere, dat we toch geregeld bepaald mochten worden bij onze afkomst. Want onze Adam-afkomst voorspelt niks goeds. Alleen verwoesting en ellende. De eeuwige straf. En dat we er niet alleen bij worden stilgezet, maar dat het mag komen tot die aanvaarding van wat Gij hebt gesproken. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Er is geen ene sterveling op aarde die zich daarvan kan ontworstelen. Want gij komt en gij zijt er al. De rechterstoelen worden opgericht als uw woord wordt gepredikt. De rechterstoelen staan daar binnen. En mochten we daarvoor vallen, heren, voor uw voeten neer, als een verloren zondaar. En gelijk ook die tollenaar daar kwam in de tempel, slaande op zijn borst. O God, wees mij de zondaar genadig, gelijk ook. Een andere tollenaar, Levi, zittende in het tolhuis, inwachtende de eeuwige straf, en daaruit werd verlost, gelijk ook Zacchaeus de tollenaar, zittende in de vijgenboom, om nog één keer te zien wie Christus was en dan voor eeuwig weg. Heren, het is bij u vandaan goddelijke eenvoud. En die goddelijke eenvoud is voor het vlees onmogelijk. Maar het vlees is niet nut, want vlees is vijandschap tegen God. En we mochten het maar in en doorleven en voor uw aangezicht uitwenen, hoewel we daarmee de zaligheid niet kunnen verdienen. Het is onverdiende zaligheid. En mocht daarvan ook gesproken worden en van getuigd worden, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is niet uit u, het is Gods gave. Heere, gedenk ons hier alle tezamen, de meeluisteraars. Gedenk daarin al hun noden en behoeften. En dat we maar mochten bekennen wat tot onze vrede is dienende, maar dat we ook mochten bekennen wat tot de eer uws naams is dienende. En verlost te worden uit die verbreking van Jozef, als we daar nog in verstrikt zitten. Want wat mededeel, wat gemeenschap heeft de theocratie met de democratie? Immers niks. Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen, zoveel allerlei leed en beproefde. Mocht gij alle satanische machten en krachten die ook binnen dat reformdom gereformatoriseerd worden, ter aarde werpen. En gij mocht het alles doen om de eer uws naams, die heerlijk is, en om de zaligheid van Sion, om Jezus willen. Ja, gemeente, vanmorgen dat zesde hoofdstuk enigszins overdacht vanaf vers 14. Waarin ook die breuk, die verbreking van Jozef wordt getekend door het aangaan met een andere juk, met de ongelovigen. En we hebben u getekend dat die ongelovigen niet alleen de heidenen betreft, maar dat zich ook binnen de kerken afspeelt. Want Christus met de Belial, dat is die valse godsdienst, waarin er allerlei handreikingen wordt gedaan, een participatie met de valse godsdienst. De dialoog, zoals je van de reformatorische platforms hoort, door al die afvallige godgeleerden in onze dagen. Maar Belial heeft geen samenvoeging met de tempel gods en ook niet met de afgoden. En dan hebben we gezegd vanuit Gods woord dat Gods ware kinderen, die worden getekend als de tempel des levende gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen, ik zal onder hen wandelen en ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dat is die belofte waarop de belofte volgt, want onze tekstwoorden spreken van beloften. Terwijl wij deze beloften hebben, dus dat is meervoud. Als dat in ons leven plaatsgevonden, gaat uit het midden van hen, dat is eerst scheidt u af, dat is eerst het ontvlieden, stad verderf, in geestelijk opzicht, in persoonlijke zaligheid. En dan ook, als wij uit Christus mogen leven, in die doorgang door de enge poort, of na die doorgang door de enge poort, dan zullen we ook voor hem leven en dan zullen we ons vrijmaken en afscheiden van wat de Heere heeft gezegd dat onrein is. En dan zal ik jullie er aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige. Dus dat God in ons woont en onder ons wandelt en dat God zegt onze God te zijn, Ze zullen mij tot een volk zijn. Dus het gaat hier over verschillende beloften. Ik zal u niet aannemen. Ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zoon en dochter zijn. En daarom spreekt een apostel hier in het meervoud. Dewijl wij dan deze belofte hebben. Ja, en dat is, gaat over de toepassing des harten. Door het geloof. De belofte eigenen. Dat kan alleen als de Heer ze schenkt. Dat kan alleen als ze ons worden voorgesteld in het evangelie. Ja, in de aanbieding ervan, de aanbieding van het evangelie, ik vind dat een te Arminiaans woord, want Gods woord spreekt niet over de aanbieding, hij spreekt alleen over de roeping. In de roeping, iedereen wordt geroepen, iedereen die onder het woord verkeert, wordt geroepen. En die roeping is in- en uitwendig, en dat is niet Gods schuld, dat die uitwendig blijft, want een iegelijk wordt geroepen met dezelfde roeping. Degenen die geen inwendige roeping kennen, die zijn niet anders geroepen als degenen die inwendig geroepen worden bij God vandaan. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En die hebben die belofte, dat zijn de beloften, want zowel de zuigelingen als de jongelingen als de vaders in de genade hebben die belofte. Dat ze een verzoend vader in de hemel hebben. Ja, we hebben het opgezongen op uit Psalm 103. En geen vader ziet met groter mededogen op zijn kroost dan God de Vader op zijn kinderen. En die belofte te hebben, geliefde, dat is de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn, ons deel worden. Het leven uit de belofte, dat is niet het leven uit een geïsoleerde belofte, maar dat is een leven uit Christus. Want Gods volk ontvangt Christus in de belofte. Dat staat ook duidelijk geschreven. Ze ontvangen de Vader en de Zoon. En dat is nou het eeuwige leven. En gelijk ook gesproken is en geschreven is. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En de Heer Jezus heeft het ook van Petrus gezegd. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En wat heeft God ons geopenbaard? In en door het evangelie van Christus. Ik zal in hem wonen en ik zal onder hem wandelen. En dat is niet voorwaardelijk gesteld. Maar dat geldt alleen voor Gods verzoende kinderen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Daarom, om die reden, gaat uit het midden van hen. Omdat ik uw vader ben. Omdat ik die verzoening in en door Christus heb teweeggebracht. Scheid u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal u niet aannemen. Ik zal u niet de geest der aanneming schenken, niet de geest der dienstbereid, wederom tot vrezen, maar de geest der aanneming, door welke wij roepen Abba Vader, dat is niet een vreesachtige geest, dat is niet een wereldse geest, dat is niet die dienstbare geest, maar dat is de geest van Christus, dat is de Heilige Geest. En ik zal u tot een vader zijn, en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer de Almachtige, dus het zijn Gods woorden zelf. Die de apostel, de inspiratie des Heilige Geestes, net als de profeten, hij spreekt met de mond Gods. Nou zegt een apostel, terwijl wij dan deze belofte hebben, geliefden, beloved, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Dus als we spreken over de toepassing van Gods belofte, dat is wel een hele dierbare zaak en dat is ook een heiligdom. Als wij daarin treden, want als je tegenwoordig kijkt niet meer kwijt. Want de massa die hangt Christus en de Belial aan. En daar kun je het helemaal niet meer aan kwijt. Als je mag spreken wat God in je ziel gedaan heeft. Ik heb het vanmiddag nog maar ondervinden. En wat dat nou betekent een verzoend vader in de hemel te hebben. Dan leef je in de gemeenschap. Ik moet zeggen, dan ben je overgezet in een staat der gemeenschap. Met God en Christus. En als de Heer ook die gevoelige gemeenschap laat blijken, de uitlatingen van zijn liefde, zoals Christus het gezegd heeft, de Vader zelf heeft u lief. Je kent het niet meer kwijt in onze dagen, want men spreekt er gelijk overheen. Ik heb wel in gezelschappen gezeten, werd er heel in acht op geslagen. En ook degene die er wel acht op slaan, maar erover zwijgen, dat is dan in heilige eerbied het aanhoren. Nou, je kan iets aanhoren op tweeërlei manier. Aanhoren in heilige eerbied als het gaat over God en goddelijke zaken. En je kan het achterloos, ga je erover zwijgen door het naast je neer te leggen. Dan heb je er geen belang bij. En de mensen hebben er van nature geen belang bij. Want die belofte waar Paulus hier van spreekt, dat zijn zaligmakende beloften. Dat zijn geen beloften voor de tijd ook, maar dat zijn beloften voor de eeuwigheid. Dat zijn eeuwigheidsdurende beloften. Die een dadelijke vervulling hebben. Terwijl wij dan deze belofte hebben. Daarom spreekt Paulus vanuit het bezit des geloofs. En waar gaat het dan over? Dan gaat het over de reconciliation. Dan gaat het over de verzoening in en door Christus. En dan gaat het over de aanneming der kinderen Gods. Dan gaat het over de inwoning van de Heilige Geest. Zoals Paulus in dat hoofdstuk 6 heeft verhaald. En geliefde, als het daarover gaat, want je kan wel vele verhalen aanhoren, bekeringsverhalen, en dan gaat het alleen maar om de mens. Nee, Paulus zegt, terwijl wij dan deze belofte hebben, die goddelijke belofte, die in Christus ja en amen zijn, dan treed je wel in een heiligdom. Want niet ieder bekeringsverhaal is een heiligdom. Dat kan ook allemaal door de mens aan elkaar gebreid zijn en geromantiseerd. Maar als wij lezen over de bekering van Paulus, dan lees je daar niks romantisch aan. Nee, en dan lees je daar ook het negatieve leven van Paulus, om het maar zomaar eens te noemen. Ik die een vervolger der gemeente Gods was, dat wordt dan niet verzwegen. Ik de grootste der zondaren, mij is barmhartigheid geschied. Dan wordt zowel het leven in het vlees getekend als het leven in de geest. Ja, er zijn er wat dat betreft nog wel boeken geschreven zoals De Weldadigheden van een Verbondsgod. Maar dat is geschreven door Warburton zelf. Ik las pas nog dat boek van D.J. Overduin, die oude Daan Overduin, die in de Tweede Wereldoorlog of net na de Tweede Wereldoorlog is gestorven. En dat heeft F. van Holte geschreven. Maar ja, daar heb je het alweer. Als iemand erover schrijft, is het nooit zo zuiver. Want dat is ook op begrip in de gemeente toegeschreven. Ik ken die van Holte persoonlijk, maar ja, dat is ook eigenlijk niet recht, als je daarover gaat schrijven. Want ja, dan moet je het allemaal hebben van horen zeggen. Maar zoals John Warburton zijn boek heeft geschreven, dat heeft hij beschreven vanuit de bevinding der zaken. En er was geen woord bij verzonnen. En dan omschrijft hij ook de tijden van vijandschap, dat hij met gebalde vuisten naar de hemel stond. Ja, dat hoor je in onze dagen niet meer, want dat is alles natuurlijk, verzedelijk vroom geworden. Daarom verstaan ze ook die tekst van onze overdenking niet meer. Om onszelf te reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes, volleindigende heiligmaking in de vreze Gods. Ja, dat wordt dan kerkbreed, revelbreed, wordt het Arminiaans opgevat als een aan de slagregel. Maar dat staat hier niet. Nee. Je moet Gods woord leren lezen. En dat kan alleen door de bediening en de verlichting des Heilige Geestes. Is dat nou je gebed, Heere, geef me toch verstand en goddelijk licht bestraalt? Want een mens van nature ziet het niet en Gods volk ook. Bij voorbaat zien ze het niet. Nou, er staat zoveel geschreven in Gods woord in de evangelie. Als de Heer het nou het verstand van zijn discipelen had geopend. Ja, toen zagen ze het. Toen pas. O Heere, zit het zo. Ja, dat is niet, zit het zo van, daar hadden we met een rekenmachine ook al achter kunnen komen. Nee, als de Heer je verstand niet opent, ga je het in de eeuwigheid niet zien. De geheimen van het evangelie, die heeft de Heer wel zijn discipel geopenbaard, opdat ze het ook zouden kunnen uitdragen. Dus dat al geopenbaard, dat is persoonlijk geleerd in de bevinding der zaken. En Paulus spreekt en schrijft deze brieven ook vanuit de bevinding der zaken. En door de inspiratie des geestes opgeschreven. Dus eigenlijk was Paulus daar ook helemaal niet in. Want de auteur van de Heilige Schrift is de Heilige Geest. Maar als hier dan geschreven staat, laat onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. Dat ziet op de dagelijkse bekering. De dagelijkse bekering, dat is een vruchtgevolg van de waarachtige bekering. Dat is het vruchtgevolg van de wedergeboorte. Want dan wil je steeds in die verzoende betrekking met de Heere blijven. En Gods volk is wel in die staat gezet dat ze er niet meer uit kunnen vallen. Maar waar gaat het nou eigenlijk om? Om de oefeningen des geloofs? Of dat je maar door anderen een gelovige vrouw of een gelovige man genoemd wordt? Om de bekeerde vrouw of de bekeerde man? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Nee, het gaat om hoe de Heer ons ziet. Nou, de Heer ziet zijn volk aan in Christus. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Maar waarom staat hij dan geschreven, die besmetting des vleeses? Maar dat is ook geesteswerk. Die besmetting des vleeses en des geestes, omdat wij tempelen des levende gods worden genoemd. Gods volk worden tempelen des levende gods genoemd. En ze dienen met hun lichaam en ziel de Heer te behagen. Met hun lichaam en met hun geest de Heer te behagen. En dat is een leven in heiligmaking. Dan staat er natuurlijk een uitdrukking die eigenlijk helemaal verkeerd vertaald is. Voleindigende de heiligmaking in de vrezen gods. Het is Arminiaans vertaald, want dit staat geschreven, als je het biblicistisch verstaat, als een aan de slagregel. Maar zo wordt het niet bedoeld, nee. Voleindigende, dat betekent eigenende, volharden tot het einde. Dat staat er. Volhardende tot het einde in de heiligmaking van Christus. Maar kijk, de sanctification of Christ, de heiligmaking van Christus, die kun je niet voleindigen. Want dat is een compleet werk des geestes. God in Christus is ons geschonken als wijsheid bij God, als rechtvaardigheid, als heiligmaking, als volkomen verlossing. Daar kan een mens niks aan toedoen. Voleindigen, daar is niks aan te voleindigen. Nou, nee, daarom staat hier volharden in die heiligmaking van Christus. Volharden in het geloof in Christus. Dat brengt mee die reiniging des vleeses en des geestes, die dagelijkse bekering nogmaals. Want die heiligmaking van Christus, die ben je deelachtig of niet? Even twee. Daar kan je niet in toenemen. Gods volk wordt nooit heiliger dan dat ze is in Christus. De geest der heiligmaking doet ons in het spoor van Gods geboden lopen zonder het oog op de wet gericht te hebben. Als je uit Christus mag leven door het geloof, dan hebben je oog het geloof richt, het geloofsoog richt. En heeft maar één voorwerp, richt zijn ogen op Christus, op het voorwerp des geloofs. En het voorwerp des geloofs is niet de wet, want de wet is in Christus. Dus als je Christus mag zien door het geloof, in eigenende zin, dan omhels je ook de wet. Die ga je de sterveling zetten in het binnenste van zijn ingewand. Dus er zijn geen twee voorwerpen des geloofs. Dat is natuurlijk ook in die verbreking van Jozef geleerd. Om die te doen uit dankbaarheid. Om de wet erbij te nemen naast Christus. Dus dan ga je Mozes. Maak je van Mozes een Christus. En dan maak je van Christus een Mozes. Nou, dat is natuurlijk een repeterende overtreding van de leer van Christus. Want dat leert Gods woord niet. Nee. De wet wordt niet naast Christus gesteld. De wet is in Christus. En als je in Christus gelooft, heb je de hele wet vervuld. Heel eenvoudig. En daarin moet volhard worden. Niet met het doe dat er wet. Nou, dit is een geesteswet. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses. En we vinden het geschreven ook in Johannes. Bij de mond van Christus zelf. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Maar alle die vrucht draagt, die reinigt hij. Dus het is een werk des geestes. Hier wordt gezegd, laat ons onszelf, maar het geloof schrijf het aan Christus toe. Vat je dat? Een waargelovige zou je nooit horen zeggen, als die tenminste op zijn plek is, dat heb ik gedaan. Dat is mijn werk. Dat heb ik. Nee. Het wordt zo gezegd, omdat de geloofsoefeningen zo zijn. Het geloof is een reinigend geloof. Omdat ze het voorwerp des geloofs, het bloed van Christus, omdat ze daaruit leven uit het offer van Christus. Daarom wordt dat zo gezegd, laat ons onszelf reinigen. En de Dordtse Vloeiregels zeggen dat ook, die in Christus gelooft, die gaat ook zichzelf bekeren. Maar dan nooit verstaan in het doe dat er wet, in het kader van het doe dat er wet. Nee, dat is een heilige geest automatisme, laat ik het zo maar eens zeggen. Dat is een heilige geest automatisme. Maar zo moet dat toch wel gepredikt worden. Ook dat zesde hoofdstuk. Alsof Gods volk Christus en de Belial dient. Nee, maar ze hebben wel die vermaning nodig. Omdat Christus en de Belial ook in de kerken binnensluit. Die valse godsdienst. En daar heeft Gods volk voor te waken. Omdat ze die valse godsdienst moeten bestrijden en censureren. Daarom wordt het allemaal zo geschreven. Het is tot onze lering geschreven. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. De gelovigen doen dat niet. Maar waarom wordt het zo gezegd? Omdat degenen die zich voordoen als gelovigen, wel een ander juk aandoen met de ongelovigen. En daarom wordt de kerk altijd geroepen te waken om die valse godsdienst te bestraffen en te censureren. Dus Gods woord leren lezen, ja, dat is bij God vandaan leren lezen. Terwijl wij dan deze belofte hebben. En nou roemt Gods volk niet in de belofte. Nee, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat heb je dan gehoord? Die belofte die in Christus jaren aan zijn. Bergen zullen wij te heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En het verbond des vredes zal van u niet weggenomen worden, zegt de Heere uw ontfermer. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Zo heb ik gezworen dat mijn goede tierenheid van u niet weggenomen zal worden. Terwijl wij dan deze belofte hebben. Welke belofte? En ziet, ik ben met u dit alle de dagen tot aan de volleinding der wereld. Zal nooit worden weggenomen, want Paulus spreekt, terwijl wij dan deze belofte hebben. Hebben ontvangen. Paralabamo, hebben ontvangen. Geliefde, laat ons onszelf reinigen. En in die uren heeft de Heere een zeer gewillig volk op de dag van zijn Heerkracht. Laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vlees. Daar zijn ze het volledig mee eens. Gods volk is geen stok en een blok meer. Man. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. En dat is allemaal geen Jezus-eigen. Nou, laat ons dan overvloedig zijn, zegt een apostel in het werk des Heren. Dat is alle begeerte van Gods volk, van al Gods volk. Oh ja? En dan moeten ze er altijd nog aan beginnen, want dan zeggen Heren, al dat krakke, gemikte, gestuntelwerk van mij. Nou, zit daar nou niet. Kijk daar nou niet op. Kijk nou op dat volmaakte werk van Christus. Op die volmaakte heiligmaking die Christus is voor zijn volk. Om daarin te volharden. Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Dat staat hier. Voleindigende heiligmaking in de vrezen Gods. Volhardende in de heiligmaking van Christus. En wel, dat kan alleen maar in de vrezen Gods. Ja, Gods woord moet gelezen worden, want het is niet verwonderlijk dat er natuurlijk, en er is Gods woord nooit de aanleiding toe, dat er ketterijen zijn. De ketterijen moeten er zijn. En dat komt van al die valse apostelen, die Gods woord biblicistisch uitleggen, om de beleiders te misleiden, hè, zielenbedriegers, en dat is ook dikwijls in Gods woord voorzegd, de valse profeten, de valse leraars, valse apostelen, ja, die zullen er overvloedig zijn. En zeker in het einde der dagen, wat ook tot gevolg heeft, hè, dat de satanisten, de aanbidders van de Satan, die worden gereformatoriseerd, omdat men geen druppel waar geloof meer heeft. Als er geen geloof meer is, dan kan God niet behaagd worden, dan kan alleen de duivel verblijd worden. Hè, met al die valse ketterijen waarmee de kerken ten onder zijn gegaan. En voleindigende heiligmaking in de vrezen Gods. Dat is geen aan de slagregel. Nee, ik ben door de wet gestorven om goden te leven. Is ook geen aan de slagregel. Daarin is Gods volk overgezet. In die staat van heiligmaking. In die staat der gemeenschap. En ze zullen volharden. Want daar, nogmaals, die woorden van de Heer Jezus. En alle die vrucht draagt, die reinigt mij. Dat is het werk des geestes. Hij doet het. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Gods volk daar niet in onderwezen moet worden. We moeten in alles onderwezen worden. Heere, zegt een apostel Petrus, verklaar ons deze gelijkenis. En de Heere zegt, dat heb ik reeds gedaan. Versta je het nog niet? Ja, nou, zo moet Gods volk altijd vermaand worden. Want ze zijn traag van begrip. Traag van geloofsbegrip, laat ik het maar zo zeggen. Gods woord is geen begripsleer. Ik preek ook niet om het u aan het verstand te brengen. Nee. De prediking van Gods woord moet altijd een aanleiding zijn tot geestelijk onderzoek. Ten eerste voor het aangezicht des Heren in het gebed. Want gebed is voornamelijk een stuk de dankbaarheid. En de liefde wil onderzoeken, moet je goed verstaan. Geveinsde liefde onderzoekt niks. Die verklaart alles naar zijn eigen vleeselijke begeerte. He, daar hebben ze de SGP voor opgericht om aan de kerkbelangen te voldoen. Niet aan Gods belang, niet aan Gods zaak. Nou, je moet het goed zien. En als er één dominee het bij God vandaan gaat zien, maakt hij zich onmiddellijk vrij, publiek vrij van de kerk waarin hij verkeert. Dat zal ik u verzekeren. Maar dat het niet gebeurt, dat is een dubbel oordeel. Dat is een dubbel oordeel. Daarin zie je dat het ook geen aan de slagregel is als er gezegd wordt, gaat uit van haar mijn volk, want de Heere doet het. Hij haalde Lot uit Sodom. En dat het niet meer gebeurt, dat betekent dat al die kerken overgegeven zijn aan het goeddunken van hun eigen denken, kunnen en kennen. Maar Paulus roemt niet in zijn kunnen en kennen, nee, terwijl wij dan deze belofte hebben, daarin ligt de roem, terwijl wij dan deze belofte uit Gods mond ontvangen hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses, want dat is een aansporing, dat is ook weer een verkeerd woord, want deze prediking, daarmee gaat de aansporing des Heilige Geestes gepaard, de geest der heiligmaking gaat ermee gepaard, om in die vrezen Gods te wandelen, om in die voetsporen van Christus te gaan, voleindigen de heiligmaking in de vrezen Gods, volharden tot het einde in de heiligmaking van Christus. Ja, hoe is nou je leven? Is nou je leven? Bestaat het uit een aan de slagregel? Ja, ik heb het vandaag nagelaten en ik zal het morgen nog eens vervullen. Is dat je leven? Dat heeft niks met christelijk geloof te maken. Want het leven des geloofs gaat alles als vanzelf. Hè? Door hoogte, door diepte, door eer en onereer. Door goed gerucht en kwaad gerucht als verleiders uitgemaakt en nogthans als waarachtig, onbekend en nogthans bekend. Door die weg gaat het, hoor. Altijd en overal. Je moet nou niet denken dat er ons een kalme reis is beloofd, volk van God, nee. Maar wel een behouden thuiskomst. Hè? Dus de reis gaat gepaard met vele verdrukkingen. Gods volk moet door vele verdrukkingen ingaan. Als ik spreek over het automatisme des Heilige Geestes, dat betekent natuurlijk niet dat de gelovige over dat automatisme beschikt. Nou, absoluut niet. De gelovige beschikt zelfs niet over zijn geloof. Nee. Als het door de Heilige Geest niet wordt aangedreven, ja, dan weet ik buiten de staat der wedergeboorte niet wat het verschil is tussen een ongelovige en gelovige. Moet me goed verstaan. De Heer maakt onderscheid. Niet de gelovige. Nou, die onderscheidt zich in niks. Nee, we zijn alle van dezelfde lap geschud. Maar al ga je nou een oude lap naaien op een nieuw stuk leer, een oud stuk leer naaien op een nieuw stuk leer, en dan zal dat stuk genaaide stuk leer van elkaar scheuren. Want dat nieuwe leer, dat krimpt en dat rekt, dat is nog elastisch, om het zo maar eens te zeggen. Maar dat oude stuk leer is uitgewerkt. Nou, al ga je nou die nieuwe mens met die oude mens aan elkaar naaien, dan ontstaat er een scheur. Versta je dat niet? Als je nou nieuwe wijn in oude leden zakken doet, dan zou die oude leden zak barsten, omdat die nieuwe wijn nog aan het gisten is. Maar die oude wijn, die is uitgewerkt. Nieuwe wijn moet men doen in nieuwe lederzak. Dus, wat betekent dat? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Die dienstmaagd en haar zoon, dat staat symbool voor die oude mens onder de wet. Werp die uit. Doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet tot begeerlijkheid. Dus, omdat Gods volk weet dat ze enkel vlees is. Ik ben geheel vleeselijk, omdat de wet geestelijk is. Daarom hebben ze altijd deze vermaning nodig. Altijd kastijdingen, vaderlijke kastijdingen. Oh ja, we kunnen niet zonder. We kunnen echt niet zonder. Nee, anders zouden we ons in de wereld baden. Maar de apostel die vermaant de levende kerk, de vrijheid in Christus, mag niet misbruikt worden als een oorzaak voor het vlees. Je moet denken, we staan er altijd voor klaar. Hoor. Ik ook. Oh ja, de Heer zegt, ik zal uw padje met doorn omtuinen. Ah. Moet de Heer dan zo straf omgaan met zijn volk? Ja, omdat we enkel vlees zijn. We zijn er niet mee vertrouwd. Nee, straks. Straks volk van God. Er zal er geen verdrukking meer wezen. Er zal er geen tranen meer wezen. Er zal er geen droefheid meer zijn. Er zal God zijn alles en in allen. Maar hier zijn we er niet mee vertrouwd. Hier moeten we getuchtigd worden. En dat zegt een apostel ook. Als stervende zien wij leven als getuchtigd en niet gedood. Ja, de Heer moet wel eens zo hard slaan dat hij zijn kinderen bijna doodslaat. Zo hard leert zijn. Enkel liefde van God. Dat is enkel liefde van God, ja. En dan gaat er in vervulling wat een apostel hier zegt. Hè, onze mond is open gegaan tegen u, Corinthiërs. Want Paulus die moest veel in die dood, alle dagen de dood sterven. Moest alle dagen de dood sterven. Opdat wij dat lichaam van Christus, dat lijden van Christus, deelachtig zouden worden. Want gij zijt niet alleen geroepen in de genade Gods in Christus, maar gij zijt ook geroepen om voor hem te lijden. Als je nou voor de Heere leeft, dan ben je ook geroepen om voor hem te lijden. Niet dat de Heere dat lijden nodig heeft, maar er is nog lijden overig. Voor zijn kerk, Gods volk, wordt door lijden geheiligd. Hè? Dus voleindigen de heiligmaking in de vreze Gods. Hè? Dat wordt natuurlijk zo vroom opgevat, alsof je ermee aan de slag moet gaan. Nee, de Heere doet het. Dat is de inwoning van de Heilige Geest doet het. Hij leidt zijn volk in alle waarheid, dat staat hier geschreven, opdat ze zouden volharden in de vreze Gods. Die volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En dan gaat een apostel verder, geef ons plaats. Wij hebben niemand verongelijkt, wij hebben niemand verdorven. Wij hebben bij ons, omdat die Corinthiërs die waren krap in hun ingewanden, hij zei nou in uw ingewanden, want een apostel zegt, doe je hart er nou eens voor open. Ja, wat menselijk uitgedrukt.
Ja.
Wat menselijk uitgedrukt, maar zo spreekt de apostel dikwijls op menselijke wijze vanwege de zwakheid van ons verstand, vanwege de zwakheid van ons geloof, vanwege de zwakheid van ons vlees. He? Er wordt vaak op menselijke wijze gesproken als er hooggeestelijke dingen worden aangeroerd, geef ons plaats. Nou Paulus, zit jij er nou zelf niet aan te prijzen? Nee, wees mijn navolger, gelijk ik van Christus. Dat is geen eigen roem, dat is voluit. Geestelijk wou je de apostel Paulus beschuldigen van zelfbedoeling. De apostel die de onderste weg is gegaan. Die de weg is gegaan van eer en onreer. Kwaad gerucht, goed gerucht. 40 stokslagen, 5 maal ontvangen, min 1. Wij die beschuldigen van zelfbedoeling, van eigen eer. Dat is godslastelijk. Dat is echt godslastelijk als je dat denkt. He, want als een kind van God vanuit de verdrukking spreekt, dan heeft hij zijn eigen niet meer op het oog. Dan heeft hij zijn eigen niet meer op het oog. Nee, nee. Paulus zegt het ook. Ik heb niemand verongelijkt. Ik heb niemand verdorven. We hebben niemand, bij niemand ons voordeel gezocht. Dan kan hij in tegenwoordigheid Gods kon hij dat zeggen. En een kind van God in de verdrukking onder het heilige kruis van Christus kan dat zeggen. Maar het wordt altijd verkeerd verstaan, hè, door het naam Christendom. En dan leven we middenin natuurlijk. Niet middenin, nee, we hebben ons afgescheiden. Niet kerkelijk, maar afgescheiden van degene die de godsdienst bedrijven waarin Christus met de Belial samengaat. Waarin de theocratie nog wel op de lippen wordt genomen, maar ondertussen bedrijft men democratie. Dat is het bedrijf. Maar de woorden die gesproken zijn, de belijdenis moet altijd één overeenkomen met het bedrijf, met de praktijk. He, dus als wij de democratie aanhangen, de politiek aanhangen, dan geven we wel blijk en dat we Christus en de Belial dienen. En dat is reformbreed. Dat kan je toch niet ontkennen? Dat wordt natuurlijk in onze dagen wel gekerstend. He, en ja, we doen ons best. Nou, maar dat best doen, dat is nou je grootste vijandschap. Laat God het doen. En werp al die politiek overboord. Gaat uit van haar, mijn volk. Gaat uit het midden van hen. Scheid u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is. Politiek is altijd onrein. Democratische politiek is altijd onrein. Kerkpolitieke preken van God vervloekt. En als hij daarin blijft, dan overtreed je de leer van Christus. Maar die in de leer van Christus blijft. Kijk, dat is nou voleindig in de heiligmaking in de vreze Gods. Dat is volharden in die leer. Dat is volharden in de leer van Christus. Want ik heb vanmorgen gezegd, Christus kan nooit van zijn leer gescheiden worden. In de eeuwigheid niet. En het is allemaal Hegeliaans geworden in onze dagen. Want Heger heeft ook dat boek geschreven. Eén in de levende Christus. En dan gooit hij de leer van Christus overboord. In dat boek, lees het maar. Ik heb het in de boekenkast staan. Ik heb er een grote rode kruis overheen gekrast. Want dat is een vervalsing. Dat is een valse godsdienst. Dat is Christus in de Belial. Als je Christus scheidt van zijn leer. Dat noemen ze dan dogmatiseren, noemen ze dat met een verkeerd woord, met een negatief woord. Maar dat heeft niks met dogmatiseren te maken. Christus en zijn leer is één. Ik en de Vader zijn één. Het is de leer des Vaders. Het is de leer van Christus. Het is de leer van de Heilige Geest. En als je dat niet onderscheidt en je gaat het scheiden, dat is godslastering. Christus van zijn leer scheiden zoals Hegger geleerd heeft. Laten we nou die leerverschillen eens laten liggen. Nee, je moet eerst in de leer één zijn voordat je gemeenschap, onderlinge gemeenschap met Christus kan oefenen. Dat kan nooit ten koste van de leer. Er zijn wat dominees die hebben gezegd, je moet je elkaar eerst in Christus bevestigen en dan in de leer. Gods woord leert precies andersom. Ja, want als het ten koste gaat van de leer van Christus, dan is het niet een ware gemeenschap der heiligen in Christus. Dan is het Christus en de Belial. Ja, ik zei bedanken. Nou, dat gaat niet gebeuren. Nee, want daarin bewaart de Heer zijn kerk. Hij reinigt ze steeds, hij snoeit ze steeds, hij reinigt ze steeds, opdat ze zouden volharden tot het einde. Want die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ja, gemeente, de tijd gaat weer door. Hè, maar de apostel spreekt die ware woorden. En hij spreekt het als uit de mond Gods. Want ik heb veel vrijmoedigheid in het spreken tegen u. En daarin valt hij dan terug op dat derde vers. Om te samen te sterven en te samen te leven. Waar vinden we dat? He, want als dat niet gepaard gaat met de gemeenschap der heiligen, dan is het geen gemeenschap der heiligen. Absoluut niet. Nou, fake. Waar vinden we dat meer in Gods woord? In de belijdenis van Rut, wat ze tot Naomi zeiden en sprak vanuit haar hart. Op de grens van Moab en Israël, val mij niet tegen, want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, sterf ik. Waar u begraven wordt, word ik begraven. Nou, dat zegt Paulus hier precies hetzelfde. Want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. In en door Christus. Als dat niet het kenmerk is van de gemeenschap der heiligen, dan is het geen gemeenschap der heiligen. Forget it. Als hij dan als een huurling wegvlucht, hè, als de ene broeder in gevaar is, ik heb het wel, was dus een dominee die ging naar Hongarije of Tsjechoslowakije. En toen moest die ene broeder achterblijven, want die moest nog nader gecontroleerd worden. En ja, met de bedreiging dat hij gevangen gezet zou worden. En die andere broeder die stapt op het vliegtuig en die verlaat zijn broeder. Nou mensen, dat is het toppunt van huichelarij. Dat zijn vossen streken. Paulus zegt het anders, ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. En daarin had hij veel vrijmoedigheid, veel roem. Ik ben vervuld met vertroosting. Ik ben overvloedig van onze blijdschap. Van de blijdschap in al onze verdrukkingen. He, dus waar één lid leidt, dat zegt Paulus hier, leiden alle leden. He, waar één lid leidt, daar leiden alle leden. Als hij daar geen medelijden, medestreeplijden, het is geen medelijden, medestreeplijden, als je dat niet kent, dan ben je geen kind van God. Nee. Kan ik je wel vertellen. Want dan ben je ook niet blij met de blijden. Dat ken je dan ook niet. Het is allemaal fake dan. Die Kleniaanse godsdienst. Ja, die spreekt iedere kikker naar de mond. Dat is zo vals als de duivel vals is. Maar God die de nederige vertroost heeft, heeft ons getroost door de komst van Titus. Dat wordt tegenwoordig ook niet meer gekend. Want Paulus die had droefheid op droefheid. En er werd een broeder in het leven behouden, opdat ik geen droefheid op droefheid zou hebben. Dat betekent, opdat ik er niet onder zou bezwijken. Nou, die broederschap in onze dagen, als je dat niet alles waard is, dan ben je geen kind van God. Dat kan ik je zelf vertellen. Als je daar overheen leeft en in de weekselijke omgang, doe je net of dat het je speelkameraden zijn. Nou, forget it. Daar geef ik geen cent voor. En dan moet je nooit, zoals Paulus, spreken, als wat hij spreekt, dat hij verblijd is dat de Korintiërs in hem vertrouwen stellen in en door Christus. Die broederschap, die ware broederschap, die met elkaar leeft en met elkaar sterft. En die daar ook door versterkt en vertroost wordt, zoals Paulus hier spreekt. God die de nederige vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. Ja, u zegt, maar mijn enige troost is dat ik het eigendom van Christus ben. Maar daar hoort deze troost wel bij, hoor. Dus dan ben je ingesloten. Want die zijn broeder haat is een leugenaar. En als je niks geeft om de bijeenkomst, om de gemeenschap met de broeders, laat ik het zo eens zeggen, dat kost je ook alles. Dat kost je ook alles, want kijk, zeggen gemeenschap, zeggen de broeders lief te hebben, met behoud van jezelf. Nou, een waardeloze taal. Dat is de taal van de verrader. Hè? Want als het erop aankomt, dan ben je er niet meer. Als het erop aankomt, dan zijn ze niet meer te vinden. Nee, ook in grote nood en dood te wandelen met de broeders en gemeenschap te hebben met hun lijden. Ja, waar, nogmaals, waar één lid lijdt, daar lijden alle leden. Dus die komst van Titus, want Titus heeft ook in de gemeente van Korinthe gepreekt. En dat was tot blijdschap van die gemeente, tot versterking van die gemeente, want Paulus heeft ook wat met die Korinthe gemeente te stellen gehad. Hij heeft daar ook de scherpste brieven geschreven, ook wel een gelaten brief, maar dat was een momentopname. Maar die gemeente van Korinthe, ja, dat waren maar heidenen, bekeerde heidenen. En dat had in het begin een scherpe prediking nodig. Want er werden allerlei, dat zien we ook in de brieven die de Johannes op Patmos moest opschrijven uit de mond Gods naar de zeven gemeenten in Klein-Azië. Dan moeten sommige gemeenten worden aangemerkt en getekend. Je hebt de naam dat geleefd, maar hij zei dood. Ja, die lauwheid, dat kan Christus in zijn gemeente niet verdragen. En lauw, dat is niet heet of koud. Dat is verwerpelijk. Lauw zijn in de dienst des Heren, dat zal de Heilige Geest niet accepteren, want dan keert hij zich als een vijand. En dan komt hij met zijn kastijdingen. En dan komen we kunnen niet alle teksten behandelen, nogmaals die eerste en die tweede, of voornamelijk die eerste tekst, dit was onze tekstoverdenking, maar dat heeft ook een nawerking. Want de droefheid naar God, zegt Paulus, gij zijt niet bedroefd geweest om hetgeen ik geschreven heb, maar gij zijt bedroefd geweest naar God. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat is niet een droefheid die aan de wedergeboorte vooraf gaat. Dat is een geloofsdroefheid. En die droefheid naar God, die droefheid om God te behagen, om altijd bij de Here te zijn, werkt een onberouwelijke bekering. Dus dat betekent een gedurige bekering. Dat werkt een vaste bekering. Om je roeping en verkiezing vast te maken. Een onberouwelijke bekering tot zaligheid, dat staat niet aan het begin van de wedergeboorte. Dat vindt plaats in het hele leven der genade. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Er zijn twee soorten bekeringen. Een wettische bekering die gaat gepaard met de droefheid der wereld. En de droefheid der wereld gaat gepaard met Christus en de Belial. En de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Die onberouwelijke bekering, daar krijgt Gods volk nooit spijt van. Maar die onberouwelijkheid, dat ligt meer aan Gods kant als aan de kant van Gods volk. Want die onberouwelijkheid, nogmaals, dat slaat weer op die belofte die we hebben, zegt de apostel. Daar krijgt God nog geen spijt van. Terwijl wij dan deze belofte uit Gods mond ontvangen hebben, daar krijgt de Heer nooit geen spijt van. Want hij zal ook nooit één woord van die belofte te raden laten vallen. Hij zal die vervullen, nogmaals, de zaligmakende beloften hebben hun dadelijke vervulling in Christus, maar die hebben ook hun voortgaande vervulling in de bevestiging ervan. Want dat is het leven der genade, er kan niet leven van één keer een belofte te hebben gehad. Nou, dat is niet het leven der genade. Je hebt mensen die hebben aktentassen vol met beloften. Nou, Gods volk, die uit Christus mag leven, die moet daar steeds weer in bevestigd worden. En dat geschiet altijd in een weg van de tollenaar naar de tempel, die gang naar de tempel. O God, wees mij de zondaar, de goddeloze genadig. Want de Heere werkt nooit in het verlengde van het vrome vlees. De Heere werkt nooit in het verlengde van de reeds ontvangen genade. Nou, dan kom je weer naakt voor God te staan. In heel je Adamskostuum. Gods volk heeft wel het privilege om door de Heilige Geest uit te roepen, Abba Vader. En dat ze maar blijven, God blijven achterna kermen. Oh ja. Maar dat ligt gelegen in de volharding des geloofs die de Heer en zijn kerk hebben beloofd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En dat ze zullen voleindigen, de heiligmaking, volharden tot het einde toe. Daar staat Christus borg voor. Want niemand die ik gekocht heb met mijn bloed, die kan uit de hand des vaders gerukt worden. Ja, gemeente, we zullen er eerst van zingen. En wel uit van het negende zangvers van Psalm 103. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Dus die gunst, die trekt de Heer nooit terug. Hoewel de liefde in de plooien van zijn recht verborgen worden. Als we er een spelletje van maken. Dus als we de vrijheid in Christus als een oorzaak gaan stellen voor het vlees. Zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenken. Nog van zijn wet afkerig doorwende. Maar die naar eis van Gods verbond betracht. Het negende vers van Psalm 103. En aan de prediking van Titus in die gemeente van Korinthe. Daar had hij zo'n bult steun aan, om het zo maar eens te zeggen, aan die Titus en ook aan Timotheus. Want dat lees je ook als medearbeidende. Paulus zegt niet, ik ben de bos. Nee, hij was een medearbeider in Christus en hij herkende ook Timotheus als zo'n medearbeider. Dus geen hiërarchie, geen competitiewedstrijd. Nou, absoluut niet. Maxien die was verblijd dat Burst in zijn plaats, toen hij die reis naar Israël ging maken, dat Burns in zijn gemeente preekte en er kwam een opwekking. En daar heeft Maxien zich grotelijks in verblijd. En tegenwoordig is het allemaal wetijver, Kleniaanse wetijver. echt zielig, is ook zielig, krankzinnig, zwakzinnig. Die monden moeten gestopt worden door het woord van onze God. En de Heer zal die monden stoppen, want dat betreft de smading van zijn naam in zijn volk. Want Christus wordt in onze dagen regelbreed dagelijks gekruist in zijn volk, in zijn ware volk. Want ze weten niet eens meer wat Gods ware volk is. Ze weten, en dacht je dat die Steve de Bruin en die Kramer dan iets weten van de gemeenschap der heiligen? 0,00 niks, daar zijn ze bittere vijanden van. Dacht je dat van de staai iets weet van de gemeenschap der heiligen? Mensen laten niet lachen. Die maken deel uit van die valse godsdienst in Christus met de Belial. En alle dominees maken er deel van uit. Want ze haten de bestraffende man in de poort. Het wordt niet meer verstaan. Alles wordt in het vlees opgevat in onze dagen. Omdat er geen geloof meer is. En de Heer zegt het zelf. Zal er nog wel geloof zijn als ik op de wolken des hemels nederkom? Als ik wederkom om de volken te oordelen, de levenden en de doden. Mensen zijn zo beledigd. Vroom vlees is zo beledigd. Je hoeft maar een beetje op de toeter te drukken van Gods woord, om het zomaar eens te zeggen. Gelijk beledigd. Gelijk beledigd. Tot aan de tenen toe. En dat komt er ook uit. Want dan komt die Belials geest uit. Dan moet er ook uitkomen. Ik heb het u afgelopen zondagen gepreekt. Dat moet er ook uitkomen. Die harten van de Farizeeën moesten bersten. Ja. En als Paulus die gemeente van Korinthe aanschrijft met die scherpe brief, eigenlijk een dreigbrief, dan slaat dat over in de droefheid naar God. Dus sloeg de goede kant op. Het sloeg de goede kant op, want die gemeente van Korinthe, die was ook door de prediking van Paulus ontstaan. De Heer had mensen bekeerd. En dan zorgt de Heer dat het altijd de goede kant op slaat. Ja, altijd niet in momentopname. Want ik heb al gezegd dat Paulus ook moest zeggen tegen die gemeente van Galaten: ben ik u een vijand geworden, u de waarheid predikende? Want ze waren aan de kant, een ogenblik, aan de kant van de valse apostel gevallen. Die zeiden: ja, u zijt wel bekeerd, gemeente van Galaten, maar er moet nog een sneetje bij. Nou, dat is toch wel iets van vandaag. Christus in de Belial. Er moet nog iets van Belial bij. Want dat is het. Hè? Als je niet genoeg hebt aan het bloed van Christus, en er moet nog aanvullende gerechtigheid bij, zoals Rome leert, dan dien je Christus in de Belial. En het is allemaal aanvullende gerechtigheid in onze dagen. Want ze beginnen met het leven voor Christus. En het leven uit Christus, dat wordt automatisch aangenomen dat het zo is. Dat het er is. Maar het is er niet. Nou, daarom kunnen ze er ook niks van vertellen. Ze vertellen alleen maar wat hun doen. Oh ja. 500.000 preken gepubliceerd. Nou en? Als je er nog 5 miljard bij drukt, daar rekent God geen cent voor. Nou, absoluut niet. Uit genade zijt gij zalig geworden. Preken publiceren van een ander, dat is geen werk der genade. Dat heeft niks met genade te maken. Dat is allemaal punten scoren, punten willen scoren. Ja, de man willen zijn. Nou mensen, het is eigenlijk ook in en in triest, kinderachtig. Die Belials mannen, een Belials geest is ook een kinderachtige geest. Maar die moet wel scherpelijk bestraft worden. Want Gods volk leeft niet van het doen, terwijl wij dan deze belofte hebben. Nou, als je daarna mag van getuigen, terwijl wij dan deze belofte hebben. Wat moet je dan nog doen? Ik roem in God, ik prijs dat feilbaar woord. Ik heb het zelf, dat doet Paulus hier. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. Dat heeft dan vruchtgevolgen dat die reiniging van die besmetting des vlees, dat is niet de verlossing van die oude mens onder de wet. Dat is niet de dood van die oude mens onder de wet, want die is geschied. Nee, nee. Het leven der heiligmaking, de geest der heiligmaking, die leidt ons in al de waarheid. Die leidt niet in de zonde. De liefde heeft de waarheid lief. De liefde haat de ongerechtigheid, zelfs de rok die van het vlees bevlekt is. En daarom moet Gods volk altijd weer in die oefening gezet en gehouden worden. Want we zijn wereldsgezind. Het vlees is wereldsgezind. En we zijn enkel vlees. Er bestaan geen vrome mensen. Nee. God houdt er ook geen vrome mensen naartoe. Ik zal mij doen overhouden een ellendig en arm volk. Die op mijn naam zullen betrouwen. Nou, dat is de theocratie. Dat is de godsregering. En de godsregering, die houdt ook in die reinigmaking van alle besmetting des vleeses. Het is steeds weer die reinigmaking. We moeten alle dagen, die dagelijks ook kennen, ziet dat die reinigmaking. Als je in Christus gereinigd bent, dan is het vruchtgevolg dat er ook een reiniging is van alle besmetting des vleeses. Die is er ook in Christus volmaakt. Maar omdat we geheel vleeselijk zijn, die inleving die Paulus noemt in Romeinen 7, vers 14, dat heeft alles te maken met de reiniging van de besmetting des vleeses. Je zou zeggen dat is een opklimmen in vroomheid, dat is het net niet. Nee, dat is een afdalen. Steek af naar de diepte. Dat heeft nou alles te maken met de reiniging van de besmetting des vleeses. Ik ben geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is een reiniging van de besmetting des vleeses. Ja, als je het zo niet verstaat, dan versta je natuurlijk helemaal geen woord uit Gods woord. Want een mens denkt altijd maar in het verlengde van zijn vrome vlees. Nou, wat dat betreft spreekt het woord adekadabra voor het vlees. Want het vlees verstaat het niet. Het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. En een natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. En wie de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Dus een mens kan geen enkele pretentie maken. De Heer laat dat niet toe. Hij snijdt het af. De woord en geest moet ook in de prediking worden afgesneden, de woord en geest. En dat maakt nou net de separatie uit. Paulus spreekt, ook in deze hoofdstukken, heel gesepareerd. Heel gesepareerd. Hij zegt het eigenlijk zo, als hij dat nou biblicistisch opvat, dat je dan eerst aan een voorwaarde moet doen om niet een ander juk aan te trekken met de ongelovigen. Dan zullen we door God aangenomen worden. Dat lees je toch verkeerd. Nee, de Korintiërs waren aangenomen. Die hadden de geest der aanneming, der kinderen gods, door welke ze riep Abba Vader. En daarom trokken ze geen juk aan met de ongelovigen. Ja, je moet het echt zo lezen, want kijk, het wordt hier zo gezegd. Als een vermaning en de vermaning en de bestraffing, die worden altijd zo uitgedrukt, alsof er geen genade bestaat. Maar zo moet het niet verstaan, zo moet het niet verstaan. Juist die kastijdende hand des Heren, ook in de apostolische leer, die kan Gods volk niet missen. Nou, absoluut niet. Want daarin moet het geloof juist geoefend worden om datzelfde tegengeluid te laten horen tegen die valse godsdiensten. Dat is niet een oproep, het is een aandrijving des geestes. Deze geest getuigt met onze geest. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die wil, die neemt het water des levens om niet. Maar dat geldt ook om te strijden te trekken tegen die valse godsdiensten, de valse leraren, al die ketterijen. Want die moeten er zijn om Gods volk in die oefening, in die strijd te houden. Ja, zo wil de Heer het. En daarom zegt David, de Heer heeft mijn vingeren bereid ten oorlog. Het leven der genade is een strijd. En dat geschiet op het battlefield van vrije genade. Hè? Een strijd tegen vlees, wereld, duivel en zonde. En die strijd is overwonnen. Degenen die strijden worden genoemd meer dan overwinnaars in Christus. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? En zo moet je die strijd verstaan. Het is een wettige strijd. Opdat Gods volk ook met de Heilige Geest gaat roepen. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want dat moet een trompetgeluid zijn. Wat samenstemming heeft Christus met de Belial? Of wat deel heeft de gelovigen met de ongelovigen? De Heilige Geest roept dit uit door de mond van Paulus. Opdat wij met diezelfde geest medegetuigen. En de geest en de bruid zeggen kom. Zo moet je Gods woord lezen. Zo moet je die apostolische brieven lezen. En omdat ik u een vader zal zijn, omdat gij zult genoemd worden zonen en dochteren. Kijk, wat goddelijke huisgezin. Dat heeft vele zonen en dochteren. En daar is God de vader van. En Christus is daar de gastheer. Christus is daar de zaligmaker. Een schuldovernemende borg. En nou stellen ze Christus in onze dag. Ik heb er vanmorgen iets van genoemd. Dat Christus in het vlees gekomen is. Dat beleidt Rome niet. Wel met de mond, maar de inhoud verloochenen ze, want dat Christus in het vlees gekomen is, dat heeft zo'n diepe betekenis. Ik heb al gezegd dat hij te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. En Rome wil niet goddeloos zijn, die wil vroom zijn. Die doet zich vroom voor en die pretendeert ook met aanvullende gerechtigheid. En dat ze veel meer zijn als die arme gelovigen waarvan we gezegd hebben dat God zich overhoudt in ellendig en arm volk. Nou, zo vroom, maar dat zijn wij niet. Wij zijn de kerk. Wij maken de dienst uit. Die pauselijke zaligverklaringen die uit de mond van de antichrist klinken. Dat is allemaal de hoogste godslastering die er bestaat. Dus ze belijden met de mond dat Christus in het vlees gekomen is. En dan geven ze Maria de eer, heilige Maria. Die hebben ze natuurlijk ook als een soort middelaarster gesteld om tot God te geraken. Ja, en dat zal alles nog in het vage vuur moeten blijken. Nou, dat leren ook die bijwijven, die protestantse bijwijven die Rome de hand daarin hebben gereikt. Want nergens wordt die rechtvaardiging van de goddelozen nog geleerd. Nergens, misschien wel in woorden uitgesproken. Ik kende eens een vrouw die zei, ja, dan moet u eens deze preek luisteren. Dat was aan iemand van de gereformeerde gemeente. En die zegt, onze dominee leert dat nog. Nou, dus ik die preek geluisterd. En die dominee die zei inderdaad, de rechtvaardiging van de goddelozen. Maar hij zei geen woord van de verklaring ervan, van de inhoud ervan. Ik zeg ja, tegen die vrouw, ik zeg, dat leert jullie dominee niet. Want hij loochent het met de daten, met al die andere woorden die hij ook in die preek heeft genoemd. Want de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking wordt vaneengescheiden. Jullie leren dat als een stappenplan. En sommige van Gods volk, die valt dat een deel, maar de meesten die sterven zonder gerechtvaardigd te zijn. Nou mensen, ik zeg dat is echt een helle leer. Echt een helle leer. Ja, want als je gerechtvaardigd bent, dan weet je dat je gerechtvaardigd bent. Dat is heel eenvoudig. Wat is het waar geloof? Wat houdt dat in? Zegt de catechismus. Dat ik geloof dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Niet worden. Kijk, daar wordt ook hier van gesproken, van die verzoening. Omdat ze aangenomen zijn tot kinderen Gods. Omdat de Heere zich als vader heeft geopenbaard in Christus. Ja, dat vruchtgevolg. Dat je met de Heilige Geest gaat getuigen. Dat Christus met de Belial een valse godsdienst is. En dan moet je ook man en paap bij noemen. Ik heb u gezegd, die symptoombestrijding nog genezen. Het is niet meer dat. Want het is een meespelen met het kwaad. Op al die reformatorische platforms. En gespreksgroepen. En daar wordt de vlag van de dialoog hoog in het vaandel gehezen. En het is allemaal een leven in de verbreking van Jozef. Dat komt er nou allemaal uit voort. De theocratie ingewisseld voor de dialoog. Want de dialoog, dat is de democratie. De theocratie ingewisseld voor de democratie. Dat is de verbreking van Jozef. En dat zie je kerkbeet voltrekken. En het verloopt in het kwadraat. Wat de ontwikkeling van het kwade betreft. Wat de reformatorisering, de kerstering noemen we dat met een woord. De kerstering van het kwaad. De kerstering van de zonde. Nee, ik heb al gezegd, Christus in het vlees gekomen. Hij als schuldovernemende borg is die in Gods woord geopenbaard. En de harten van Gods kinderen toegepast in de uren van wedergeboorte. Maar het woord nou, Christus is tot zonde gemaakt, dat verantinomiaseren zij. Dat moet je goed verstaan. Daar wordt wetteloos over gedacht. De zonde doet er niet meer toe. En er wordt Christus als een auteur van de zonde gepreekt. Je moet me goed opluisteren. Niet meer als schuldovernemende borg. Niet meer om de voetstappen van de heiligheid van Christus te drukken. Om in die staat voor te gaan en te volharden. Nee, het doet er allemaal niet meer toe. Want ze grijpen Christus erbij. Net als een dief een stuk goud steelt. Ze grijpen erbij. En ze zeggen wij mogen leven zoals we willen. Christus en de Belial. Want dat wordt in onze dagen profaan bedreven. En door de antichrist, door Rome, op een godslasterlijke manier. Dus echt de pure godslastering. En er gaan stemmen op, goedkeurende woorden richting Rome. Dr. A. Huigen, die groot respect heeft voor de paus en voor de bisschop te Rome. Maar in openbare je eigen als een vijand van Christus. Want of Christus is jouw schuldovernemende borg, of de paus is het. Een van beide. Er is geen tussenweg. Want Christus met de Belial. Paulus zegt, wat samenstemming hebben die beiden? Theocratie, democratie, wat samenstemming hebben die beiden? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Wat deel heeft Christus met de antichrist? Nou, dat wordt in onze dagen allemaal vereenzelvigt, die participatie met het kwade, de gerechtigheid met de ongerechtigheid. Maar dan is het geen gerechtigheid, dan is alles ongerechtigheid. Christus met de Belial, dan is het allemaal Belial. Dan is het allemaal Belial. En dat is de hoogste trap van de godslastering, want ik heb u al gezegd, de heidenen kennen dit niet, Christus met de Belial, want ze kennen Christus niet. De Mohammedanen, de Hindoestanen, noem al die valse godsdiensten maar op, die bedrijven deze valse leer niet, Christus en de Belial. Die bedrijven alleen maar de Baal, die hebben alleen maar hun Baals en hun afgoden. Maar binnen dat refendom, de Heer die spreekt er de Joden op aan. En die waarschuwt de gemeente van Christus dat ze niet meer met dat Joodse zuurdeesem in aanraking moeten komen. Want één zo'n zuurdeesemvlieg doet de gehele zalf des apothekers stinken. Dat wordt geheel doortrokken met die dooie vlieg. Kijk, daar heb je de kerk van vandaag. De bannen, die dooie vliegen, die worden gelaten van wat ze zijn. Hè, want je mag niet oordelen, je moet iedereen in zijn waarde laten. Dat is nou de huidige godsdienst van vandaag. Het is een Christushatende en Christuskruisigende godsdienst. Iedereen in zijn waarde laten, dat leert Gods woord op geen één bladzijde. Oordeelt niet, lichtvaardig! Maar Gods knechten moeten oordelen. Anders kunnen ze niet censureren en preken. Anders kunnen ze de ketterse mens niet naar de eerste en tweede vermaning verwerpen. Dus Gods volk, Gods knechten moeten oordelen. Oordeel ga je rechtvaardig oordeel. Dat is het oordeel Gods, wat in Gods woord staat, geopenbaard, daarop toepast. Daarover uitspreken. Dat is de les hè, die we u vandaag hebben voorgehouden en onszelf. Trek niet een andere juk aan met een ongelovige. Dat geluid te laten klinken, hè, als hij daarmee geconfronteerd wordt. En Christus van de Belial zuiver gescheiden houden, de theocratie van de democratie. En het is allemaal democratische godsdienst in onze dagen. En daarom verkeert Gods ware volk buiten de legerplaats, onder het kruis, in de verdrukking, onder het heilige kruis. Nou, dat is je privilege, volk des Heren. Het is ons voorzegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. En slagen, beroerte, arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, langmoedigheid, goede tierenheid, in de heilige geest, en ongeveinsde liefde. Moet men in onze dagen niks meer van hebben. Ga dan heen, onderwijst alle volken. Dat blijft staan, dat blijft waarachtig staan. Hè? Want hè, de Heere, die vergadert zijn volk, ook zijn het maar de enkeling in onze dagen. Hij vergadert zijn kerk uit alle windstreken der aarde. De Heere gaat door, maar ook de afval van de kerken gaat door. Het gaat allemaal door, het is ons voorzegd. Het wordt niet beter, no. There is no way back, geen weg terug. Hè? Want als je verkeert in de tweede of derde trap van de verwerping, en er worden genees, de zonde tegen de Heilige Geest worden nog genees. Gecensureerd. Wordt niet meer gedaan. Kun je zo de feiten daarvan tonen? Wordt niet meer gedaan. Nou, dan heb je waarachtig met een valse kerk te maken. Dan heb je echt met een valse kerk te maken. En de blasfemie en de godslastering van Rome wordt ook nauwelijks meer genoemd. Hè, want er wordt zelfs gezegd dat die vervloekte afgoderij van het misoffer. Hè, dat moet uit de catechismus worden geschrapt. Die dingen moeten uit de catechismus worden geschrapt. En de dingen die moeten worden aangepast naar Gods woord, moeten blijven staan. Ja, het is net als de fariseeën die er 800 wetten hadden bijgemaakt. Hè. Dat mag allemaal in onze dagen. En ze veroorloven zich om al die valse bijbelvertalingen. Wordt niet gecensureerd, nee. Pieter Vries, hè, die mag een knieval voor de duivel maken. En die mag de crucifix van die sodomitische universiteit kussen. Wordt niet gecensureerd, nou. En als je daar nog zegt, het is geen valse kerk, dan ben je Belials man. Maar dat vaststellen, nogmaals, dat is niet genoeg. Want Paulus zegt, wat er genoegzaam is tot zaligheid, terwijl wij dan deze belofte hebben. Geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleeses en des geestes. En dan spreekt hij weer in aandrijvende zin. Maar je moet het lezen in volbrachte zin. Je moet het lezen, want wij moeten steeds bevestigd worden in het volbrachte werk van Christus. En dat wat de Heer Jezus zegt, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ga je er dan mee aan de slag, dan volhard je nooit. Dan zal je vallen, dan zal je afvallen. Want die volharding, dat is uit de mens. Nee, die volharden zal uit het einde, daarvan zegt de Heer Jezus, Gij zult erin volharden, want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Het houdt nooit op. Nee, ja, als het lichaam der zonde mag worden afgelegd, dan gaat het geloof over in aanschouwen. Maar voor Gods volk is weggelegd de volharding der heiligen. En dat is toch een troost, hè? Dat is toch een versterking, volk des Heren. Want als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verlopen. Ja, heb ik nou ook een beetje weerklank op de bergen. Als het hier gaat over die vertroosting van Titus, die broederliefde. Kijk, heb je dat nou werkelijk in de beoefening? Kun je daarvan spreken? Kun je ervan getuigen? En als er eens een kind van God op bezoek komt, spring je dan op van vreugde of vind je dat allemaal normaal? Nou, dan geef je wel blijk dat je nog in je verrotte vlees leeft. En verrot vlees, dat geeft niet om de weldaden Gods. Dat geeft niet om de broeders. Dat geeft niet om de belofte Gods. Dat geeft er niks aan. Hij geeft er geen cent voor. Hij hoort het wel aan, hè, want dat hoort zo. Ja, bijgeloof. En ongeloof, hè, dat wordt gevoed. Hè, want als je dan volhardt in die staat van ongeloof, als je dan volhardt in die vijandschap en dat aanhoren van die preken, zeg het ook tegen de luisteraars, en je ondervindt niet die droefheid van God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, maar je ziet je eigen maar te stijven en te rechtvaardigen. Ik weet het allemaal wel wat er in dat hart omgaat, want ik heb mijn eigen verrot hart leren kennen. En dan ken je iedereen, dus je hoeft me niks te vertellen. Nou, en we moeten daarin steeds weer onderwezen worden, hè, met die manier van spreken. Trek niet een ander juk, want we zijn ertoe geneigd. En Gods volk zal het toch niet doen. Nee. Nee, want daar bewaart de Heer zijn kerk voor. Want een ander juk aantrekken, dat is overgaan naar die valse godsdienst. Haal er goed rekening, dat is niet meer een val in de zonde. Christus en de Belial aanhangen, dan leef je in die valse godsdienst. Dat is een leven in de zonde. Dus goed verstaan, hè, dat is oud geraffineerd. En dat is wel zo'n verschrikkelijke godsdienst, zo'n verschrikkelijk bedriegelijke godsdienst. Omdat het allemaal met Christus en met die godsdienst gepaard gaat. Het is een valse godsdienst. Ja, en daarom moet dat bestreden worden, moet dat fel bestreden worden. Dan moet dat met heilige verontwaardiging bestreden worden. Dan moet dat met de verontwaardiging des Heilige Geestes bestreden worden. En bestraft worden en de monden gestopt worden. Hoewel het altijd door zal blijven gaan. Hè, want is de Heer niet machtig om in één slag al die lasteraars van het werk Gods uit het leven weg te rukken? Oh ja, maar de apostel zegt nee, die ketterijen moeten er zijn. Want dat doet de kerk met een hoofdletter zuiver beleiden. Kijk, als je het nou zo is, niet mag zien, maar als je het nou zo is, mag ondervinden, dan heb dat ook vruchtbaarheid in je leven. Dat draagt vrucht. Ja. Als wij voor hem gaan leven, dus met de geest gaan medegetuigen, wat samenstemming heeft Christus met de Belial, dat is vruchtbaar. Dat is vruchtbaar, want dan zegt de Heer, die mij eren, die zal ik eren. Nou, wil je nog een heerlijkere vrucht hebben als die vrucht, als de Heer je gaat eren, gelijk hij van Job gedaan, er was niemand zo rechtvaardig als Job. Niemand is zo rechtvaardig als aan mijn knecht Job. Dat zei Job niet. Dat zei de Heere. Die droefheid vanwege die vermaning en bestrafheid is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik uw goddelijk recht zal leren. Dat is een doorgaande les. Dat is een doorgaande oefening. En voor een kleine tijd bedroefd zijt. Maar ik verblijd mij, zegt een apostel. Niet omdat gij bedroefd zijt geweest. Maar omdat gij bedroefd zijt geweest op bekering. Want die droefheid, als dat geen bekering uitwerkt, geen dagelijkse bekering uitwerkt. Daarom, vermaan elkander te alle tijd. Daarom is dat zo nodig, hè? Want we zijn zo gezapig, ik ook hoor. Oh ja. Het vlees neemt zijn gemak ervan. Maar de Heere wil dat je in de oefening bent. En daarin, dan laat de Heer het touw ook wel eens vieren, opdat je zou roemen niet in je oefening, maar in die getrouwe zaligmaker. He, want waar wij gevallen zijn, daar is hij staande gebleven. Is dat nou je troost? Is dat nou je enige troost? En dan geeft de Heer ook in Christus medebroeders, medereizigers, die met je leven en sterven. Dus weer dat waarachtige kenmerk, He, dat Rut ook beleidt. En dat was niet een mondbelijdenis, dat was een ware belijdenis door de Heilige Geest uitgesproken. En wat de afscheiding daarvoor maakt, dat is een zielbedriegelijke leer. Hè? Want dan leggen ze, ik heb zo'n dominee. Ja, hij zegt, ik leg nog als een Rut op de akker van Boas. En als ik nou vraag, leg die er nog. Nou, dan zou je graag er ook wezen. Zonder dat geestelijke huwelijk te kennen met die meerdere Boas. Nou, dat is allemaal lariekoe. Allemaal lariekoe. Nee, onze geliefde dominee Kersten, nou, zo'n lieve man was dat niet, want hij heeft afscheid genomen van de theocratie met de oprichting van de SGP. En daar besluiten we mee, niet met Kersten, maar met die apostolische leer, want dat is dat fundament van de leer van de apostelen en profeten, wat hier ook staat geopenbaard in dat zesde hoofdstuk en het begin van het zevende hoofdstuk. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En daarom die troost, die sterkte. Ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zoon en dochter zijn. En dan komt de Heer ook in je wonen. En dan de zoon en de vader, die zullen woning bij u maken. Zeg je dan niet? Welkom, lieve heren, in de beestenstal van mijn hart. Werkt dat geen verblijding des geestes in je leven? Zit je nou altijd maar rationeel te redeneren? Zoek de Heere, kinderen. Zoek de Heere, ja. Je zal hem niet vinden, hè? Maar dan zal het in je leven blijken. Ik ben gevonden van degene die niet naar mij zochten. En ik heb gezegd, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Altijd maar weer, hè, als de mens ten onder moet gaan, als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet. Dat is de weg, wandel in dezelfde. Schenk gij mij het leven. Amen. Heren, het woord zit totaal anders in elkaar als dat onze bedorven ratio denkt en leest. Want we kunnen nog geen eens uw woord lezen. En gelijk ook aan de moorman werd gevraagd, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En dan moet hij bekennen, hoe zou ik het verstaan, indien ik geen uitlegger had. O Heren, mochten we dat toch heilig achten. En als het woord nog in het midden van ons gepreekt wordt. En dat we daar heel de week mee bezet zouden zijn. En niet overgaan tot de orde van de dag. Want dat is die orde, de wanorde van de oude mens onder de wet. Opdat we uit u mochten leven en waarachtig voor u leven. En zonder daar ooit aan begonnen te zijn. Want dan zullen ze zeggen, Heere, wanneer hebben we het gedaan? En zult gij hen zeggen en zegenen. Indien gij het aan mijn minst hebt aangedaan, zo hebt gij het mij aangedaan. Verheerlijk dan uw naam en kracht. In de uitbreiding van uw koninkrijk, in het gedenken aan uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Om Jezus wil. Amen. Geliefde nog het tiende zangvers van Psalm 103. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En ook in de harten van al zijn ware kinderen heeft hij zijn troon gevestigd. En zijn koninkrijk heerst over het wereldrond. Loof de Heer, gij zijn de legermachten. En wat er verder volgt in dat tiende zangvers van Psalm 103. opleggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.